próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Een paar maanden geleden was er het nieuwsbericht dat acteur Julian Sands, die nou mensen van onze generatie misschien nog wel uit een paar titels zullen kennen, was verdwenen bij een wandeling ergens in Californië in de bergen. Er was een sneeuwstorm en er is er maandenlang een zoektocht geweest, constant naar. En nu was er een paar dagen geleden het bericht dat ze daadwerkelijk het stoffelijk overschot van deze acteur gevonden hebben, die dus op 65-jarige leeftijd overleed. En die naam, Julian Sands, nou, bij mij de eerste titel die mij te binnen schoot was Warlock. Eind jaren 80, volgens mij uit 89. Daar speelt hij een warlock, dat is een mannelijke heks. Werd dan verplaatst naar de toen tegenwoordige tijd, met dan ook Richard E. Grant als de heksenjager, geloof ik, als de held. Heel opmerkelijk filmpje. Maar dat komt ook omdat misschien wel zijn bekendste titel, A Room with a View, met Helena Bonham Carter en Maggie Smith. Nou, zo'n James Ivory kostuumfilm, die zag ik pas veel later. Dus Julian Sands was voor mij Warlock, die schoot me als eerste te binnen. En hij speelde iets van een professor in Arachnophobia, dat is die spinnenfilm.
Ja, en toch een titel die mij dan direct binnenschiet. Toen de puberhormonen door mijn lijf gierden. Dat was in 1993. Boxing Helena. Echt zo'n enorme flop.
Oh ja.
Ja, een erotische thriller waarin hij zo dol is op actrice Sherilyn Fenn. Ik weet even niet meer hoe haar personage in die film heet. Oh ja, naar Helena waarschijnlijk. Helena. Ja, en hij is dan chirurg. Hij besluit om haar bij zich te houden, maar even haar benen en armen te amputeren. En spoiler alert, aan het einde van de film blijkt dat dat één grote natte droom was. Heel slecht. Maar als 14-jarige puber maakte die toch wel een tikkie indruk.
Ja, Julian Sands, we zullen hem. Nou, je zag hem nog wel eens ergens in een film in een bijrolletje voorbij komen. Het is ook weer zo'n acteur die volgens mij nooit is gevraagd voor. Hij had prima iets van een bad guy of een nazi in een grote Hollywood-productie kunnen spelen. Maar ik denk dat hij ook altijd een beetje in de serieuze films of veel met toneel deed. Misschien is hij er wel voor gevraagd, maar had hij altijd zoiets van, nou nee, dat is niet aan mij besteed.
Het is wel sneu hoor, dan overlijdt er een goede acteur en dan schaar jij hem gelijk onder de categorie, zou een prima nazi kunnen spelen in een grote Hollywood film. Dat is wel gelukt Mads Mikkelsen in Indiana Jones en The Dial of Destiny, een film waarvoor ik sprak met een andere acteur, daar zit een Hollander in deze film, Olivier Richters. Hij zegt niet heel veel, maar hij is toch het knokhulpje van die nazi, gespeeld door Mads Mikkelsen. Ik ben alleen John vergeten hem om een leuk quoteje te vragen om onze podcast in te leiden. Sorry.
Nou, weet je wat we wel kunnen doen? We gebruiken even dat, laten we het even de MacGuffin van deze film noemen. We gaan terug in de tijd, want we hebben nog wel een quoteje van Toby Jones ergens in het archief slingeren. Die zit ook in deze film.
Hi, my name is Toby Jones and you happen to be listening to the podcast known as Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Movie Insiders, die je kan vinden op alle bekende audioplatforms. En je kan ons altijd een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com, of ons contacten via een van de social media's. Wij zijn overal en wij zijn weer compleet. Althans, jeetje, hij zit weer tegenover me. Hij mag zichzelf introduceren nadat ik dat heb gedaan. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John.
Hey!
Even een weekje weg of zo, hoor. Ik heb in de tussentijd wel, ik heb Astro City gezien, best van genoten en nogal wat andere dingen. En dus inderdaad, dat wordt deze podcast, de nieuwe Indiana Jones, The Dial of Destiny. Jij had dus een interview met de Nederlandse spierbundel Olivier Richters, die, hoe heet dat, Hauk Hauke heet hij geloof ik. Hauke.
Hauke, ja.
Hauke. Oké. Okay. Nou, benieuwd wat hij te melden had over zijn rol naast Hollywood-legende Harrison Ford. Maar ook misschien wat toekomstplannen, wat hij verder nog gaat doen. Maar ja, we gaan vooral ons focussen op één grote lange recensie van de nieuwe Indiana Jones. We hebben, wat is de podcast? 2-3 terug. De vorige door iedereen in ons verguisde Indiana Jones en de Kingdom of the Crystal Skull teruggespoeld. En wat bleef daar nu nog van over? Niet heel veel, maar is dit dan beter? Dit is Indiana Jones en the Dial of Destiny.
Hitler made mistakes. And with this, I will correct them all.
You stole it.
Then you stole it.
And then I stole it. It's called capitalism. This way!
Fasten your seatbelt. There might be some turbulence.
You've taken your chances, made your mistakes, and now a final triumph.
Indy! Give him hell, Indiana Jones!
A few times in my life I've seen things.
I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times, including once by your father.
Sorry!
But I've been looking for this all my life.
John, we blikten de afgelopen tijd een beetje terug op het prille begin van onze podcastjaren. Het was 2008. We bespraken Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull en stelden elkaar toen de vraag: is Indy met zijn 65 jaar nog fit genoeg voor de hoed en de zweep? Of is hij inmiddels rijp voor de rollator? Nou, we zijn 15 jaar verder en we krijgen gewoon nog een Dr. Jones-avontuur. De beste man, Harrison Ford, hebben we het natuurlijk over, is inmiddels 79 tenminste. Dat was zijn leeftijd toen Indiana Jones en The Dial of Destiny zo'n beetje werd geschoten. En niet wij movie insiders, maar het script confronteert hem nu met die vraag. Sterker nog, dat script van, ik heb even de namen opgeschreven, Jess Butterworth, John Henry Butterworth, David Cap en James Mangold, die ook op de regiestoel plaatsnam, in plaats van Steven Spielberg, stelt keihard, ja, Indy is rijp voor de rollator. Hij is oud, hij piept en hij kraakt en hij zal dit moeten accepteren. De tijd heeft hem een beetje ingehaald. En tijd is ook het overkoepelende thema van deze film. Het maakt niet langer meer flauwe grapjes over de iconische filmheld die too old is voor deze shit. Hij moet nu serieus zijn eigen sterfelijkheid onder ogen zien. En The Dial of Destiny schiet uit de startblokken met een 25 minuten durende proloog, waarin een digitaal jonger gemaakte Harrison Ford tijdens de Tweede Wereldoorlog de Anti-Kitera, een instrument waarmee Archimedes zogenaamd de tijd kon manipuleren, uit de handen van nazi Jürgen Voller, schurkenrol van Mads Mikkelsen, wil houden. Vervolgens wordt er een sprong in de tijd gemaakt, gaan we naar 1969. En om de race naar de maan te winnen krijgen ex-nazi's vrijspel van de Amerikaanse overheid, waardoor die Voller opnieuw over de nodige middelen beschikt om jacht te maken op die Anti-Kitera. Nou, aanleiding voor een hele hoop achtervolgingsscènes, waarbij Indy wordt bijgestaan door onder meer zijn petedochter Helena Shaw, de rol van Phoebe Waller-Bridge, en het straatjochie Teddy. Een soort short round van The Temple of Doom avant la lettre. Die vraag of hij tijd is voor de rol later hoef ik je dus niet meer te stellen. Ik ga er niet omheen draaien ditmaal. Ik zag de film reeds op het filmfestival van Cannes, waar hij door het merendeel van de aanwezige pers werd neergesabeld. Nu het stof wat is neergedwarreld, kunnen we misschien wat broodnodige nuance aanbrengen. Zo waardeloos is het allemaal niet. Toch, John? Of schoot de nazien van Indy's vijfde en laatste kweeste, zo het lijkt, zelfs het matige The Kingdom of the Crystal Skull ineens in je waardering enorm omhoog?
Nou, dat laatste niet. Is dit een verbetering ten opzichte van The Kingdom of the Crystal Skull? Is niet zo heel erg moeilijk. Maar ik denk ook vooral dat dit was niet zo'n teleurstelling als die vorige. Omdat bij deze mijn verwachtingen weer veel lager waren. Dus ja, maar ik zat al wel tijdens het kijken ook wel direct al wel van... Eigenlijk met deze en dus The Kingdom of the Crystal Skull had het gewoon eigenlijk maar gelaten. Het overbodig is ook weer een woord wat bij deze in me opkwam. En ik ben er iets langer over na gaan zitten denken. Maar dat komt denk ik omdat deze en dus de voorganger zijn geen films van deze tijd. Dus dat had je bij Crystal Skull had je dat ook al. De eerste drie, Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom en Last Crusade, dat zijn echte jaren 80 films. En met Indiana Jones is het niet gebeurd zoals met bijvoorbeeld een James Bond, dat hij altijd met zijn tijd is meegegaan, ook doordat iedere keer de acteur werd vervangen voor weer een nieuwe. En hier drijf je dan nou zo goed als volledig of bijna alleen maar op nostalgie. En moet je er rekening mee houden dat de tijden films en ook wij kijkers zijn veranderd. En daardoor krijg je toch, denk ik zeker voor nou, wat jongere generaties, die zitten hier dan toch te kijken naar een bejaarde zijn laatste stuiptrekking, zeg maar. Om maar even heel flauw te zeggen. Want op zich, de film, het script, speelt er wel leuk inderdaad een beetje mee dat hij nu zo oud is. Maar je vraagt je al snel af van, ja, wie maak je nou echt blij met deze film? De nieuwe generatie niet, want het is niet een film van deze tijd. De nieuwe generatie die wil een Spider-Verse zien, dat en dat tempo. Dus die zullen hier misschien al heel snel verveeld zijn. Maar maak je onze, ik zeg even onze generatie, hier dan wel blij mee? Ik denk, ja, misschien ook niet, want oké, het is niet zo'n teleurstelling als die vorige, maar toch ook wel weer deels een teleurstelling. En wij zijn dan wel weer van, ja, ik zet die oudjes wel gewoon weer even op en dan heb ik daar wel weer plezier mee. Dus is dit het afscheid van Indiana Jones wat we nodig hadden? Nee, ja, het is toch eigenlijk gewoon overbodig. Maar is het dan leuk overbodig? Nou, daar kunnen we nog even over bakkeleien.
Ja, nou, ik probeer er iets tegenover te zetten. Ik ben even hard op wat nadenken. Ik kan me nog steeds voorstellen dat nieuwe generaties jongeren ook archeoloog willen worden. En het spannend vinden om in een duistere grot te kruipen of ergens een oude reliquie vinden. En dat je, weet ik veel, tegen krokodillen moet vechten of reuzenmieren. Of
nazi's.
Nazi's moeten bevechten. Nee, ja, maar, ja, precies. Archeologen bevechten nazi's. Dat is wat ze doen. Dat wordt vast niet op school geleerd. Maar dus, het heeft toch best de potentie om ook jongeren een beetje wakker te houden. En deze film gooit er een... Of smijt er gewoon een hele hoop chase-scènes tegenaan. Misschien ook uit angst dat de jongeren verveeld raken. Dus het tempo ligt redelijk hoog. En ik vond het zelf, en ik kan me voorstellen dat jongeren dat misschien ook wel leuk vinden, is er zit meer ironie in. Waar ik een beetje klaar mee ben, dat zijn al die Fast and the Furious-achtige actiefilms, waarin je bijna geen helden meer hebt die lol mogen beleven aan hun avonturen. En Indiana Jones is zo leuk omdat hij doet het ook een beetje half mopperend. Hij heeft er vaak niet zo heel veel zin in, maar wordt er dan toch in meegesleept en vindt het dan stiekem toch een beetje leuk. En dat is dat jochies gevoel waar iedereen zich toch nog steeds wel in moet kunnen vinden, denk ik dan. En dat zit dan vooral in een achtervolgingsscène in Marokko, in een paar tuk-tuks. Dat vond ik eigenlijk, denk ik, de leukste scène uit deze film. We hebben het al 100 keer eerder gezien. En misschien ook wel beter, maar het is geïnjecteerd met allerlei kleine grapjes in combinatie met die spetterende muziek van John Williams. Vond ik dat toch wel weer heel lekker werken. En dat is
soort momenten, ja.
Ja, het is een beetje een tegengif tegen al die anabole actie die we tegenwoordig in de bioscoop zien. Ja, snap je wat ik bedoel?
Ja, inderdaad wel een goeie. En ik ben ook wel benieuwd wat deze gaat doen qua box office. Want als dit ook geen hit wordt, dan is er echt wel duidelijk een teken dat, laat ik even zeggen, Hollywood of nou in ieder geval dat de franchises moeheid echt is toegeslagen. En het overgrote deel van het publiek het gewoon niet meer slikt van, ach ja, Fast and the Furious deel 89 en weet ik veel. Ja, en Indiana Jones, oké, dat is dan pas het vijfde deel. Maar het is ook wel weer iets van, we kennen het al, we hebben het al eens eerder gezien. In dit geval is het dan, nou ja, dat speelt met deze en dan dus eigenlijk die vorige ook, daar was het al veel erger mee, dat er dus gewoon zo'n enorme tijdspanne tussen zit na de Last Crusade. Dat was eind jaren 80 en toen duurde het, wat is het, bijna 20 jaar voordat er een vierde kwam. En nu dus weer 15 jaar verder voordat deze er is. En jij haalde in je intro die openingsequentie al aan. En daarin krijg je eigenlijk bijna een half uur lang, te lang, daar komen we zo nog wel op, maar eigenlijk een beetje het zoals het was. Zoals die jaren 80 films was. En dan inderdaad met dat jonger gemaakt. Het ziet er nog steeds niet goed uit. Het is toch blijkbaar iets van een CGI-dingetje, waardoor die personages er een beetje ja, doods of game-achtig. Het is nog steeds niet geperfectioneerd. Ja, en het haalt je er toch een beetje uit. Het is, ja, het werkt nee, nog steeds.
Ik ben een beetje eens, want ja. ik dacht eerst, het eerste shot van een jonger gemaakte Harrison Ford, je hoorde in de zaal, eindelijk, dit is goed gedaan. Maar zodra hij begint te bewegen,
ja, begint dan gaat het praten,
ja. Dan zit je niet in de trein in de jaren 40 met een echte, wat jongere Harrison Ford, dan zit je gewoon in de Polar Express.
Ja, zeker als die op een gegeven moment moet hij, geloof ik, zie je hem vanuit de verte, heb je een shot van die trein en dan rent hij over die, nou, dat zag er echt uit alsof er een Prince of Persia poppetje jaren 90 game over die trein aan het rennen was. Maar sowieso, maar dat hadden we, volgens mij bij de kinderen was Crystal Skull, hebben we daar al veel over gehad, is eigenlijk Indiana Jones en CGI, ofwel computereffecten, dat is sowieso eigenlijk een combinatie geweest die er, nou kijk, dat het al in Raiders zat, omdat je nou eenmaal die gekke geesten uit, hoe heet dat ding, de Ark. Dat moest nou eenmaal. Maar dat was ook dan zo'n beetje het enige wat er aan computereffecten. En bij Kingdom of the Crystal Skull gingen ze daar al gigantisch de fout mee in door dat veel te veel te doen. En hier.
En ook nog eens hele lelijke CGI. Je hebt ook mooie CGI. Dat is,
hier is het wel verbeterd, dat zeker. En je snapt ook wel dat er dan naar de computer wordt gegrepen. En ik weet niet hoeveel stuntmannen er versleten zijn voor Harrison Ford. Maar de nazi's zijn inderdaad terug. Jee, de nazi's zijn terug. Daar worden we ook wel tot 5 keer toe aan herinnerd dat het nazi's zijn.
Ja, klopt, ja.
En er zit ook best wel weer een hoop herhaling in. Of herhaling in de zin van, nou ja, zeker qua actie en qua humor en MacGuffin. En dan even weer wat uitleg van dat zit zo en dan werkt dat zo. En dan qua locaties en travel by map. Oftewel dat je dat vliegtuigje zomaar met zo'n rode streep over een kaart, een landkaart ziet gaan. Het zit er allemaal weer in. Dus dat is weer meer van hetzelfde. Maar
Het pakt echt alles uit de Indiana Jones grabbelton dat er al in lag.
Ja,
toch?
Maar ja. Dan wat me vooral. Ik ben echt niet heel erg negatief over deze film. Maar wat vooral fijn was, is. De film is niet bejaard of zo. Er zit inderdaad genoeg actie en vaart en lol en amusement in. Om je in ieder geval die te lange speelduur geboeid te houden. Dus ik heb er wel van genoten, zolang als het duurde. Maar nogmaals, ik liep er wel een beetje uit van.
Ik heb daar ook echt wel lol aan beleefd. En dat lag dus deels aan de reden die ik eerder aangaf, dat het een lekker tegengif is voor alle stoere spierbundel actiescènes of actiefilms die we de laatste jaren over ons heen gestort krijgen. Ik vond dat er meer ouderwets plezier in zat en dat er ook, er is op een gegeven moment een hele, bijna een uur of anderhalf uur, dat ze echt van chase naar chase naar chase gaan. En dan zitten ze op het bootje bij Antonio Banderas. En Phoebe Waller-Bridge is toch ook wel een lekkere aanwezigheid. En dat heeft Harrison Ford wel echt nodig, want die is gewoon oud. En dat weet de film nogmaals. En die zet daar in ieder geval een lekker bij de hand, vlot, geestig typje naast. En dat doet Phoebe Waller-Bridge heel goed. Het is alleen, als je haar karakter gaat ontleden, snap ik er echt helemaal niks van. Wat is nou precies haar beweegreden? Ze is een soort dief en dan is ze van het een op het andere moment, blijkt ze nogal sentimenteel aangelegd. En...
Ja, daar kwam het script niet helemaal lekker uit van wat zijn nou precies haar motivaties. Nee. En ik vond inderdaad, zij is een fijne toevoeging aan het indie-universum. Maar haar komisch talent, of dat voldoende... Je had met haar volgens mij nog meer lol kunnen hebben. Hoewel de chemie, het duo Harrison Ford en Phoebe Waller-Bridge, ofwel Indy en Helena, Shaw heet ze dan, is wel oké. En Ford is op zich gewoon weer prima. Die kan inderdaad zelfs op deze zwaar bejaarde leeftijd nog prima Indiana Jones spelen. En de rest van de cast, Mads Mikkelsen is altijd goed. Dus dat, je noemde Antonio Banderas, die heeft hier wel een heel ondankbaar rol. Ja.
Behoorlijk, ja.
Laten we daar maar even bij houden. Ja. Maar wat ik me ook nog afvroeg, van ja, in hoeverre je Steven Spielberg mist. Nou, als mensen het niet weten, het had net zo goed van hem kunnen zijn. Het is eigenlijk gewoon een imitatie van een Steven Spielberg Indiana Jones film. Hij wijkt niet echt af of zo. Of je kan nou niet zeggen van, oh ja, daar. Ik ben ook niet zo heel erg bekend met James Mangold als regisseur om te kunnen zeggen van, oh, maar zag jij iets wat heel anders was? Nee, want het was natuurlijk vooral ook de bedoeling dat het veel nostalgie, veel herhaling. Dus dan
en dat het heel erg Spielbergiaan zou zijn. Ik sprak James Mangold in Cannes en hij zei het niet hardop, maar je kon al tussen de regels door wel horen dat hij kon niet anders dan Steven Spielberg nadoen. Want anders dan krijg je echt een goed gemeente op je dak. Dit is de Indiana Jones fans, die staan al klaar om je te fileren. En dus heeft hij het op safe gespeeld. Maar hij heeft toch ook wel wat verbeteringen aangebracht. Want The Kingdom of the Crystal Skull is wel mooi van Spielberg. En deze vond ik toch echt een heel stuk beter. En dat zit hem ook in de uiterlijke verzorging. Deze film ziet er veel beter uit dan Kingdom of the Crystal Skull. En dat zit hem niet alleen in de CGI-effecten. Dat zit hem überhaupt in de belichting en het camerawerk, lijkt wel. En dat het wat minder idioot is, al is de finale. Nou ja, we moeten er niks over verklappen. Het zijn geen UFO's ditmaal. Maar ik kon er erg om lachen in ieder geval. Het lijkt zo weggelopen uit een Monty Python sketch.
Ja, ik accepteerde het. Het was meer zo van, ach ja, joh, waarom ook niet?
Waarom ook niet?
Hoewel je wel tegen die tijd de lengte wel een beetje... Kijk, dat die weer te lang, die ziekte, daar leidt iedere blockbuster van de laatste jaren aan. En je gaat je dan dus zitten afvragen welke sequentie of welke stop die ze maken had er uitgekund. Nou, vanwege dat ondankbare rolletje voor Antonio Banderas had gewoon dat hele stuk Griekenland er maar uit. Ze gaan duiken. Nou, prima, want daar moet wat gevonden worden. Dat had er gewoon eigenlijk uitgekund. Maar kijk, dat die vermakelijk zeker, maar ja, heel veel meer misschien. Het mist toch wel de magie, hoewel het er wel af en toe is, zeker. En de frisheid, krijg je nou eenmaal, want hij is een dagje ouder. En het plezier van, of in ieder geval wat ik als kijker qua plezier beleef aan die oude indies, mis je hier grotendeels omdat het denk ik zo is, wat ik al zei, dat het past niet helemaal in, het is inderdaad een lekkere afwisseling, maar het is niet, het zijn geen films van nu. Hij is niet helemaal meegegaan met de tijd zoals een Bond dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Ik had nog een hele interessante, hoe zouden wij op deze hebben gereageerd als Kingdom of the Crystal Skull nooit gemaakt zou zijn?
Ja, dat is een hele interessante... Dat is een gedachte-experiment bijna.
Ja. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik deze dan... Ja, ik weet het niet. Ja,
dat vind ik ook heel lastig om te zeggen. Ik denk wel dat je... Ja, ik denk dat mensen na The Kingdom of the Crystal Skull eerlijker zijn in wat ze van de nieuwe indie vinden. En mensen zijn... best wel vernietigend. Ik behoor tot een wat kleinere groep van mensen die hem ook best wel al heel graag een tweede keer zou willen zien. Dus dat ga ik ook zeker doen. En naar Kingdom of the Crystal Skull. Nou ja, je begon de recensie er al mee. Je ging door die film er met zulke lage verwachtingen in dat het weer meeviel. Ja, een verwachtingspatroon, dat is altijd, dat kleurt altijd je beleving. Dus dat is interessant. Wat ik wel jammer vind aan deze film is, je voelt de worsteling bij James Mangold dat die jongleer act. Alle ballen die in de lucht moet houden. Hij moet een beetje van dit en een beetje van dat. Maar hij wil ook de saga afronden. En er zitten wat emotioneel geladen scènes in. Maar die zijn daar zo met de haren bijgesleept. Van we moeten niet alleen een spetterende actie avonturenfilm maken. Maar we moeten hem ook een coda geven. Een closure geven. En dat is wel mooi gedaan aan het einde. Alleen, het is ja, te vlug. Er had veel meer aandacht aan besteed moeten worden. Het onderwerp dat Dr. Jones zich moet neerleggen bij zijn sterfelijkheid, daar had je echt iets moois mee kunnen doen. Dan maar 1 of 2 chases minder. Maar dat durfde, denk ik, James Mangold niet. En dat is het probleem een beetje van deze film. Er wordt altijd veel gemopperd op de Temple of Doom. Maar je kan zeggen van die film wat je wil. Het deed iets heel anders dan Raiders of the Lost Ark.
Ja.
Ja, en dat
ja, het wel... echt de geschifte achtbaan is.
Het is echt een film met ballen. Hoeveel je er ook over kan mopperen. En dat op safe spelen is een beetje jammer. Ik begrijp het. En ik verwachtte het ook. Al weer het woord verwachtingspatroon erbij te halen. Dus kon ik me daar ook wel prima bij neerleggen. Maar ik had eigenlijk met een traantje de bioscoop uit willen lopen. Van dit was
ik had het.
En dat
net,
had ik niet.
Net niet. Net nee. niet. Dat nee. einde, het deed enorm zijn best.
Het deed echt zijn best. Maar
ja, dat slot, toch... we zullen niet spoileren wat dan. Dat was trouwens nog wel een aardige, wat ik meemaakte. Ik zag hem in de bioscoop in zijn grote IMAX-zaal. Er zat ook een bejaard stel zat er in de zaal. Leuk. Die, ja, volgens mij dus inderdaad een beetje van de leeftijd Harrison Ford. Nou, zoiets. En ja, ik heb niet heel erg op ze gelet hoe zij dan die film beleefden. Want ik zat natuurlijk zelf die film. Maar dat je toch afvraagt van, ja, misschien is het dan wel voor hen specifiek gemaakt. Voor echt bejaarde mensen die de eerste Indiana Jones zagen toen ze een jaartje of 30. Zo van, ja, een soort van laatste avontuur wat wij nog kunnen meemaken. Maar ik zit wel dat ik na deze, hoewel het de laatste tijd geloof voor mijn gevoel wel wat minder begint te worden. Maar dat, zijn we nu dan eindelijk een beetje klaar met die nostalgie-porno van de laatste jaren? Zo van, ja. Hebben we het nu allemaal gehad? Hoewel je met die schrijverstaking die nog steeds gaande is, wel weer de bui voelt hangen van, oh jee, misschien over een jaar of 2... iets dat, ja, er was geen mogelijkheid om heel veel origineel materiaal op te schrijven. Dus we gooien er nog maar makkelijk, nou ja, een Indiana Jones zal er dan niet meer komen. Maar dan inderdaad weer een Fast and the Furious. En nou ja, inderdaad, we hebben wel weer een Mission Impossible. En een
nou, die wilde ik eigenlijk net aanhalen. Want Mission Impossible, daar gaan we het binnenkort uitgebreid over hebben. Want er komt een nieuw deel uit. Maar die krijgt het heel knap voor elkaar om met zijn tijd mee te groeien. Terwijl het eigenlijk ook gebaseerd is op volgens mij een jaren 60 of jaren 70 tv-serie. Mission Impossible is van oorsprong niet een Tom Cruise ding, in ieder geval. Het is een beetje James Bond-achtig van decennia terug, dat ze hebben een metamorfose hebben gegeven. En dat is gemoderniseerd. Dat lukt daar steeds weer heel erg goed. Indiana Jones, ja, het speelt zich ook niet af in het nu. Dus dat is het ook, hè. Dat kun je heel flauw weerleggen.
Ja, dus in dit geval dan eind jaren 60. Maar nou ja, mijn conclusie, volgens mij wordt er ook, dacht ik, in de film een quote uitgesproken. That belongs in a museum. En met inderdaad een soort van terughoudendheid. Want je wil dit gewoon gaaf vinden. Maar toch moet je concluderen van dit is een reliquie uit een andere tijd. Die ja, haalt toch maar beter zijn hoed en zijn zweep na de Last Crusade aan de wilgen kunnen hangen.
Ja, daar ben ik het wel een beetje mee eens. De persoon die ervoor zorgt dat het toch iets meer tot leven komt, is John Williams. Als je die niet had en je had een andere componist die ook nog eens die muziek van toen probeert te kopiëren, dan had je echt een probleem gehad. Dan wordt het echt Indiana Jonesje spelen. Maar deze film heeft wel degelijk een original score van de maestro die alle Indiana Jones films van muziek voorzag, John Williams. Laten we daar een stukje van draaien uit dus The Dial of Destiny. En dan zijn we straks terug met een interview met een van de acteurs. En dat is een Hollander, Olivier Richters. Dus blijf luisteren. Op 17-jarige leeftijd was de in Hilversum geboren Olivier Richters lang en mager. Een wat slunzige puber dus. Hij woog slechts 80 kilo, maar had al wel een lengte van 2,1 meter. Zo lezen we in ieder geval op zijn Wikipedia-pagina. En om meer zelfvertrouwen te krijgen, besloot hij in 2007 te gaan fitnessen en stapte daarna over op bodybuilding. Inmiddels kennen we hem als de Dutch Giant, die ook graag acteert. Nou, acteren wil iedereen, maar laat duidelijk zijn dat Richters, die kan je niet op grootspraak betrappen. Zo zat hij al in Marvel's Black Widow en The Kingsman, twee grote Hollywood blockbusters. En nu zit hij doodleuk in de nieuwe Indiana Jones en The Dial of Destiny als het knokhulpje van schurk Voller, gespeeld door Mads Mikkelsen. Die laatste rol kreeg hij amper een jaar na zijn acteerdebuut. Hoe kreeg de 33-jarige Olivier, inmiddels in het bezit van grofweg 155 kilo aan spierkracht, dat in vredesnaam voor elkaar? Ja, het is nogal een breed, no pun intended, ingestoken vraag, Olivier. Maar hoe kreeg je dat eigenlijk voor elkaar?
Oeh, dus het is een hele reis geweest van een droom. En hoe ga je dat bewerkstelligen? Dus ik ben inmiddels 2,18 meter en bij 161 kilo. En dat is bijzonder. En ik dacht van, kan ik hiermee de filmwereld in? Dus ik dacht slim te zijn. En ik ga de credits kijken voor films. En dan lees je de casting directors. En ik ga de casting directors direct mailen. Maar ik heb daar nooit een reactie terug van gehad. En wat blijkt, het spelletje werkt anders. Je moet, als je bij de grote films auditie wil doen, moet je een filmagent hebben. Die bij een grote agency werkt. En daar is een reden voor. Agents krijgen eigenlijk alleen maar verdienen eigenlijk alleen maar als de acteurs werken. En daarom nemen ze eigenlijk alleen maar mensen aan die of iets bijzonders hebben of echt iets kunnen. Dus daarom gaan die casting directors bij zo'n grote films alleen maar bij de grote agency langs, omdat alleen de goede acteurs daar zitten. En het is voor mij een hele lange reis geweest om een agent te vinden die mij geloofde. En dat heeft me 2 jaar geduurd. Bij iedereen aankloppen. Ja, inmiddels is dat een agent die in mij gelooft. En de castings voor mij regelden als in, ik kreeg een script. Je moet het thuis opnemen, je stuurt het in en is het goed genoeg, dan ga je nog ronde 2 door of soms word je wel meteen gekozen. En dat was voor mij ongeveer 3 jaar geleden of misschien al 4 jaar geleden alweer de Kingsman, waarvoor ik auditie deed. En dat was meteen raak en meteen in het hoogste niveau, want het is een film die wereldwijd is gegaan. Ja, vanuit daar is het balletje gaan rollen en heb ik elk jaar een hele mooie film gepakt en nu zelfs in Indiana Jones. En dat is voor mij echt een droom die uitkomt. Het is een film die over 100 jaar nog steeds bekeken wordt. En dat is voor mij het verschil van tussen deze film meedoen en de andere films. Het is een legende, net zoals Star Wars. Het zijn reeksen die bijna elke generatie kent. En als je daar als Nederlander aan mee mag doen, dan ben ik wel echt super trots. lang antwoord, maar het is ook een hele lange weg geweest.
het was ook een breed ingestoken vraag wat ik al zei. Dus het is helemaal prima. Maar jij dacht misschien, ik ga eerst in wat B-films belanden. Die verschijnen direct op streaming. En dan heel misschien ooit in de verte een grote blockbuster. Maar inderdaad, het was direct raak.
Ja, ik heb inderdaad mijn agent heb ik dus wel leren kennen door met een B-film mee te doen. En die horrorfilm was zo slecht dat hij nooit in de bios is uitgekomen.
Oh echt? Durf je te zeggen welke dat is?
Hij staat op IMDb, Ravers.
Ravers, oké.
Okay. Ja, het punt was dat ik de hoofdactrice sprak. En zij legde me eigenlijk uit, wat ik net jullie uitlegde, van hoe het spelletje werkt om zo'n casting te kunnen meedoen. En zij interesseerde mij dus uiteindelijk aan haar agent. En dat hele verhaal heeft mij 2 jaar gekost om die man dus zo terecht te komen. Ja. Dus het is wel inderdaad via een B-film gegaan. En de wens om mijn verschijning in acteren te bewerkstelligen, ja.
Ja, geweldig. Nou, dan snel over naar Indiana Jones en The Dial of Destiny. Dit verhaal heb je vast al 100 keer verteld, maar wij willen het allemaal toch nog heel graag horen. Vertel eens over je eerste ontmoeting met Mr. Ford.
Ja, de leukste ontmoeting die ik met een acteur ooit gehad heb. Ze waren al 2 maanden aan het filmen. En ik kwam daar op set en ik vroeg, mag ik eventjes naar de scène toe, even een hoor je zeggen. Dus ik regisseur daar. En Harrison Ford die komt van een set aflopen. Echt letterlijk net cut, zeg maar, geroepen. En ik zeg tegen Harrison, ik wou me even voorstellen. Dan zei ik in het Engels, ik ben degene die je gaat achtervolgen in de volgende aantal scènes de komende maanden. En hij keek me met grote ogen aan en hij zei, I quit. En dat, als, hij zat nog echt in zijn Indiana Jones karakter van dat wil ik niet meer en ik stop ermee. En dat was voor mij echt wel heel legendarisch dat hij in zijn rol bleef in plaats van dat ik Harrison sprak. En later heb ik natuurlijk met Harrison uitgebreid gewerkt en gesproken. Maar je merkt al meteen wat een man met humor is. En ja, de hele set lag in een deuk. Het was meteen bijzonder vanaf de eerste dag dat ik er was.
Oh, schitterend. En het is ook, het lijkt wel zo'n scène ook uit de Indiana Jones film. Zo'n zin die je hem hoort uitspreken als Indy. Dat is wel heel...
Ja, dat was het ook. Hij bleef de stem, de toon, de hardheid waarmee je het zegt. Echt typisch dat karakter van Indiana Jones deed hij op mij. Dat was meteen raar.
En loop je dan vervolgens compleet starstruck die set over?
Nou, dat was eigenlijk bij mijn eerste film, zo The Kingsman. Kan ik met deze sterren wel praten? Moet ik mijn mond houden? Weet je wel, hoe gedraag ik me? Het eerste wat ik me altijd dacht van, ik moet me niet als fan op zo'n set gedragen. Ik ben net zoals jullie filmliefhebber. En dan is het gewoon super tof naast zo'n iemand te staan. Je hebt toch een soort van bewondering, of nou bewust is onbewust, omdat je zijn werk gewoon tof vindt. En het beste wat je kan doen is hun beschouwen als collega's. En dat is ook wat ik altijd heb gedaan vanaf de Kingsman. En ik heb ook daarom ook nooit een foto met Harrison gevraagd, al die 8 maanden op set. Alleen bij de première heb ik dat wel gedaan, want ik dacht, ik moet er toch eentje hebben. En dat heeft hij altijd graag gedaan. Ja, het leuke is, als ik nu terugkijk en je stelt me die vraag. Ik heb nu in ongeveer 6 films gezeten die wereldwijd zijn gegaan. En zoveel sterren ontmoet. Dat het gewoon heel leuk is dat ik normaal met ze kan omgaan. En niet als fan daar met mijn handtekening graag wil van hun. Snap je? Dat is voor hen ook gewoon veel fijner om zo te werken.
Ja, ik snap wat je bedoelde. En hoe is Harrison Ford? Want ja, hij is Indy, hij is Han Solo, hij is Deckard uit Blade Runner. Maar hij is ook 80 jaar oud.
Ja, en ik las ook de zorg inderdaad op internet van, kan hij het nog aan 79 jaar? Ik kan het 100% zekerheid zeggen dat hij meer conditie heeft dan ik. Ik heb hem niet 8 maanden tijd nog nooit op mijn stoel zien zitten. Tijdens de pauzes is hij aan het fietsen. En ik denk dat dat zijn kracht is. Dat zei zijn fysio ook. Hij fietst ongeveer 15 kilometer per dag. Hij had dat lichaam zo goed fit. Dat daardoor ook op die leeftijd hij dit nog aankon.
Wauw.
En hij doet ook nog gewoon zijn eigen stunts. Hij heeft ze niet allemaal natuurlijk gedaan, maar een heleboel wel. En ja, dat komt omdat hij zijn lichaam gewoon goed onderhoudt. Dat is heel bijzonder. Zijn karakter vond ik ook echt heel bijzonder. Bijvoorbeeld in de New York scènes hadden we echt een cast van 300 extra's van mensen die aan de zijlijn stonden, in die tijd speelden, zeg maar. En als de kamer niet draaide, ging hij gewoon met iedereen praatjes maken. En het is echt, dat hoef je niet te doen, snap je? Hij kan ook gewoon naar, in zijn trailer relaxen, tv kijken, wijzen van. Maar
ja, exact.
Je ziet zijn persoonlijkheid. En dat is niet veranderd in die 8 maanden. Dus ik heb echt Harrison Ford gezien. Dat is echt een bijzondere man.
Hey, volgens mij denken heel veel mensen bij het spelen in een grote Hollywood-productie aan een magische ervaring. Was dat het ook of bestaat het toch voor een groot deel uit potjes patiënt spelen in je trailer?
Nou, ik denk wat James Mangold heeft willen doen en wat misschien in deel 4 miste, het gevoel van 1, 2 en 3 terugbrengen, maar dan bij de nieuwe generatie. En ik heb deze film echt objectief geprobeerd te kijken, wat best moeilijk is omdat je erin zit.
Ja.
En ik denk en ik hoop dat dat ook echt gaat gebeuren. Ik denk het wel. Die magie die mensen rond mijn vader, weet je wel, dat is echt deel 1 en deel 2 heeft hij in de bios gezien.
Mm-hmm.
Hoe vet is het als we het kunnen voor elkaar krijgen? En ik denk dat het gaat gebeuren dat de jeugd nu dat gevoel kan krijgen vanuit die tijd. Ik denk dat ook dat het doel was met het laatste film. Nou kan ik niet voor Max Spenkel spreken, maar dat is gewoon hoe ik het heb ervaren daar. Dat ze dat gevoel steeds proberen terug te brengen. En ik denk ook echt dat dat gelukt is.
Dus het was ook wel gaaf om op de set te staan en niet alleen maar wachten en niks doen. En dat het, je hoort ook wel eens mensen zeggen, nou ja, iedereen droomt daarvan, maar het kan ook heel saai zijn.
Ah, op die fiets. Nou kijk, saai was het sowieso niet. We zijn naar 4 verschillende landen geweest. Hè? Schotland, Engeland, Marokko en Italië.
Ja, dat is ook niet verkeerd.
Nee, het waren hele mooie locaties in grotten en het avontuur gaat overal de wereld, Europa door. En kijk, die vraag is eigenlijk misschien meer in het algemeen als acteur zijn. Je bent niet altijd je tekst aan het leren, je bent niet altijd op set. Ik ga niet zeggen dat acteur zijn eenzaam is, maar je moet jezelf wel behoorlijk kunnen vermaken. Omdat er gewoon heel veel uren op een dag zijn waar je niet aan het werk bent.
Exact, ja.
ja, dat is belangrijk, dat je dat kan als acteur.
En kan je ons eens meenemen naar die set en misschien een mooie situatie vangen? Heb je misschien een mooie grappige anekdote, iets dat je altijd zal bijblijven?
Nou, qua set, wat ik heel bijzonder vond, we hebben in, ik weet de naam niet meer van, het was een grot in Italië. Massive, weet je wel, iedereen heeft al eens van die grot gezien in Italië. En dan wordt daar de beginscène gefilmd buiten en dat we naar binnen lopen. Kom je toch terug in Londen en dan hebben ze de binnenkant van een grot compleet nagebouwd. Maar net zo indrukwekkend als in Italië. En van deze setbouwers, niet normaal. En dan hebben ze ook nog een waterval doorheen gebouwd. Met turbomotor, dat het water zo stroomt. Dus echt, er is zoveel werk gegaan aan de decoratie en achtergronden. Wat deze film zo mooi avontuur maakt. Waardoor het echte is gecombineerd met het namaken. En je ziet geen verschil. Wat ik heel bijzonder vond, omdat ik wist dat Harrison Ford zijn eigen stunts doet. Is dat ik ook een stunt met hem mocht doen. Ik had een stunt voorbereid met zijn stuntacteur. Maar op de dag zelf stond Harrison Ford daar. Want hij wou het per se zelf doen. En dat vond ik wel heel bijzonder dat ik samen met hem een 1-op-1 scène had. En dat zal me altijd wel bijblijven.
Ik las even terug naar je roots. Ik las ooit dat Jaws je grote voorbeeld is. En dan hebben we het natuurlijk niet over die rubberen haai.
Nee. Jaws van James Bond met de ijzeren tanden. Ik denk dat heel veel mensen die nog ook kennen. De enige slechterik die ooit 2 keer in een James Bond gespeeld heeft gefilmd. Of heeft gespeeld. Dat komt omdat ik die film keek als klein kindje. En eigenlijk te jong was voor die film. En hij zo indruk bij maakte. Niet wetend dat ik later ook 2,18 zou worden. Die indruk die hij bij maakte. Is mij bijgebleven. En ook beseffen dat hij misschien wel de eerste pionier is. Als reus zijnde die de filmwereld is ingestapt. Iemand moet eerst zijn. Ik vind hem echt bronswaardig ook hoe hij dat neer heeft gezet. Want hij maakte op mijn indruk destijds.
Kijk, jij vertelde net over auditie doen. En dat doe je dan niet face-to-face, maar via een tape die je van jezelf maakt, neem ik aan.
Ja.
Telefoon in selfie stand. Maar dan heb je dus niet genoeg aan je fysiek. Je moet ook echt wel kunnen acteren. Heb je allemaal acteerlessen genomen? Ging dat je makkelijk af? Hoe gaat die weg?
Nou, wat ik natuurlijk wil vermijden is een gelijk een beetje met idols, dat je denkt dat je kan zingen en je komt daar en je staat voor een jury en dan ga je af. Dus The Kings, met mijn eerste film, was voor mij heel belangrijk, dat ik een soort van bevestiging kreeg van de regisseur, de producer daar, van we zijn blij dat we je gekozen hebben en er zit iets in je. En die bevestiging kreeg ik daar, niet omdat ik er naar vroeg, maar aan het eind toen mijn job klaar was, kwamen ze naar mij toe en zeiden ze dat. En dat was voor mij het punt van, oké, hiermee wil ik en ga ik mee door. De acteeropleidingen heb ik niet als in dat ik ervaring in Nederland heb opgedaan met heel kleine opdrachten en merkte dat ik acteren leuk vond. Maar mijn acteercursussen waren eigenlijk op het hoogste niveau instappen. En mijn rollen steeds beetje bij beetje groter werden en uitgebreider. En ook als ik niet nodig was op set, toch op set te zijn om te kijken naar hoe de andere acteurs het doen. Mm-hmm. Het is voor mij zo mooi om... We zien allemaal acteurs acteren op tv, op de film. Maar ik zie het van de zijkant hoe hij acteert naar de camera toe. En dat is anders. Want dat is ook hoe ik het moet doen met mijn castings. En dan maak je dus mee. Ik heb het script, heb ik letterlijk in mijn handen. En hoe je van de platte tekst... zo'n acteur als Mads Mikkelsen bijvoorbeeld, het zo levendig maakt met zijn bewegingen, zijn emoties, zijn handdraaien, zijn twistjes, zijn spraakverhogingjes. Die maakt het allemaal live mee. En een betere cursus kon ik eigenlijk niet hebben dan ik de afgelopen jaren heb gehad. En elke film neem je dan iets mee. En merk ik ook, als ik mijn castings kijk van 3 jaar terug en nu, zegt mijn film ene ook van, shit, was je maar in dat niveau ingestapt, dan waren we nu al heel erg anders. Maar wat bedoelde die mee van de verbetering die je hebt doorgemaakt door al die ervaring is te zien. En dat is natuurlijk super.
Ja, want ik kan me voorstellen dat jij misschien op een gegeven moment het liefst ook niet gecast wil worden per se om je fysiek. Weet je, je komt uit de bodybuilderswereld. Je bent de Dutch Giant. Maar misschien droom jij toch wel van een rol die meer... ook character-driven is, waarin het niet alleen maar draait om knokken en kijk eens hoe groot ik ben.
Ja, dus dan heb je het eigenlijk over wat wil ik hiermee bereiken, wat is mijn doel? En mijn eerste doel was eigenlijk een keer op witte doek komen om mezelf te vereeuwigen. Gewoon, dat klinkt als een lolletje. En misschien was het dat ook. En dat lukt met de Kingsman, tada. En dan ga je toch wel wat serieuzer nemen. Wat is de volgende stap? En het belangrijkste wat mijn agent vond is zo snel mogelijk mijn IMDb-lijst vol krijgen. Hij zegt, belangrijk in deze wereld is dat jij niet die ene bodybuildreus bent uit Nederland, maar die reus uit de Kingsman, die reus uit Marvel Black Widow. En dan kunnen we steeds verder opbouwen. En wat we nu ook zien is, de rollen worden steeds groter. Tipje van de sluier, ik ga binnenkort naar mijn eerste tekstrol. Dus daar zit ik ga het verder niks zeggen, maar dan zie je dus de weg omhoog. En Indiana Jones is het hoogste wat ik tot nu toe gehaald heb. En daar gaan we weer op verder bouwen.
Oké. En dat tipje van de sluier, kunnen we dat nog uitbreiden door te zeggen, dat is ook weer in een grote Hollywood blockbuster of iets meer in de niche?
Het is heel groot en heel bekend. En ik ga maar liefst 5 maanden weg naar Canada.
Oh, je maakt me echt heel nieuwsgierig nu. Ja. Wij moeten off the record, of zeg je, of Mike, moeten we maar contact houden. Want dat was mijn vraag. Ben je nu bang dat je met Indiana Jones je hoogtepunt al bereikt hebt? Ik bedoel, het kan nauwelijks beter worden dan dit, zou je
denken. Ja, eigenlijk komt het op neer van, ben je typecasting een beetje zat? Hè? Dat is misschien een beetje fout. Ik denk, zo'n rol die ik gespeeld heb, dat script is al geschreven. En ik zou niet willen dat iemand anders die rol zou spelen. En super trots. Dit is eigenlijk het hoogste qua typecasting wat ik kon behalen in Indiana Jones. En de hele wereld gaat het zien. En praat je dan over acteur zijn, wil je verder? Ja, dan moet je op een gegeven moment daar wel voorbij gaan. Snap je? En daar gaan we nu naartoe werken. En is eigenlijk wat ik net vertelde ook een beetje gebeurd.
Nou, tot slot, nog wat tips voor onze luisteraars, filmkijkers met vierkante ogen die ook nog wat spiermassa willen kweken?
daar heb ik heel veel tips voor, waar de basis zal altijd blijven. Probeer eerst eens 2 weken lang elke 3 uur te eten en dan pas echt fanatiek naar de gym toe gaan. Ik zie te veel mensen zo vaak om de dag trainen, soms wel 5 keer per week trainen en niet op hun voeding letten en op hun eiwitten. En dan heb je meer afbraak dan spieropbouw. Het moet altijd bij het eten beginnen. Dat is de nummer 1 tip die ik zelf had moeten hebben. Omdat ik eigenlijk de eerste 3 jaar van mijn trainer zoveel verwaarloosd heb en eruit had moeten halen als ik iemand had gehad die mij het eten leerde. Ik kan je voorstellen dat mensen heel veel motivatie hebben. Hey, ik wil afvallen. Hey, ik wil gespierder worden. En dan hebben ze die motivatie om naar de gym toe te gaan. En dan verwaarlozen ze thuis. En dan mis je het doel. Dan schiet je gewoon mis. Dus dat is de belangrijkste tip die ik kan geven. Dat voeding nummer 1 en training nummer 2.
En nog steeds 's nachts opstaan om die bak kwark leeg te eten natuurlijk.
Als ik het op papier schrijf, zit ik op 6300 calorieën afgerond.
Ja.
En die bak volle kwark, 's nachts om 4 uur, die is toch 700 calorieën. Dat is een behoorlijke hap in je schema. Dus dat moet.
Dat moet. Die blijf je netjes eten.
Yes.
Olivier, ik ben trots op je. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Dank je wel voor je tijd. En heel benieuwd naar je volgende en eerste tekstrol. Dat is ook heel spannend. Het ga je goed, man. Dank je wel.
Dank je wel voor je interview.
Oké, ik ga een bak kwark eten. Dit was Movie Insiders deze keer. Helemaal in het teken van Indiana Jones en The Dial of Destiny. Als jullie hem gezien hebben, laat vooral weten wat jullie ervan vonden door bijvoorbeeld een reactie te geven op Insta of op Twitter, @movieinsights. Ik kan van je laten horen op Facebook of onze mail sturen met een kort verhaal, lang verhaal, maakt niet uit. movieinsiderspodcast@gmail.com. Dan lezen wij dat voor in een volgende show. Eerst volgende show, zo goed als zeker ik en Jasper, nog niet helemaal duidelijk wat dan, maar in ieder geval deze maand, we hebben het dan even over juli, komt er dus de nieuwe Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1.
Part 1, ja.
Ja, ook weer in 2, net zoals er blijkbaar nog een Fast and Furious, ik heb die 10e nog niet gezien, maar er komt dan nog een 11e, dat is dan ook weer een soort van 2e deel, whatever.
Ja, het is een soort trendje, het begon met Harry Potter en de Deathly Hallows Part 1 en 2, en je hebt dat momenteel ook met die Spider-Verse, die eindigt ook keihard in een cliffhanger.
Ja, dus, en dan, wordt het de cult hit van het jaar? Of wordt het gewoon ongelooflijk shit? Nou, volgens mij komt dat wel goed. Barbie, die komt eraan. En Oppenheimer. Laten we alvast even zeggen, Christopher Nolan's gooi naar Oscars. In ieder geval de trailer, het ziet er indrukwekkend uit. Die titels kun je sowieso binnenkort verwachten. En we gaan eruit met nog een stukje score van maestro John Williams. Hij heeft dus inderdaad wel... Ja, het overgrote deel van de score is gewoon nieuw werk. toch?
Zeker, ja. Als er iemand met de march mag strooien, met zijn eigen march, dan is het John Williams zelf natuurlijk wel. Maar hij componeerde allemaal vers materiaal. Je merkt wel ook bij John Williams dat de rek er een beetje uit is.
Maar die man is de 90 gepasseerd, geloof ik.
Ja, ik zit daarnaar te luisteren met echt zo'n dat droevige gevoel dat het misschien zijn laatste soundtrack is. Jeetje mina. Wij moeten echt een complete podcast special wijden aan die man als hij een keer komt te overlijden. Maar daar wil ik niet eens aan denken. Dan begin ik al te huilen bij het idee. Laten we eruit gaan met zijn nieuwe thema. Hij componeerde een thema voor Helena Scholl, gespeeld dus door Phoebe Waller-Bridge voor deze laatste, en laat het dan ook echt de laatste zijn, Indiana Jones.
Ja, niet nog, ja, nee. Ja, of je inderdaad, gaat dat gebeuren? Nou ja, dat merken we in de toekomst dan wel, dat ze een nieuwe, jonge versie van... Nee, doe maar niet.
Nee, bedenk iets nieuws.
Punt.
Ja, bedenk iets nieuws.
Indiana Jones is afgelopen, klaar.
Het is afgelopen en het eindigde met The Dial of Destiny. Tot de volgende keer.
Tot gauw.
He is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima.
Vanaf 20 april alleen bij Videoland.